Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Raaf. Ook van harte welkom, fijn dat u er bent. En op het orgel speelt vanmorgen mevrouw De Vries. Ook van harte welkom, fijn dat u er ook bent. Op 25 maart, dus dat is morgen, komen we weer bij elkaar met de Bijbelstudiekring. Deze zal worden gehouden bij broeder Tinga aan de Duinweg en begint morgenavond om 7:45. De avond zal worden begeleid door dominee Mariepaard. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. Dan gedenken wij het sterven van de Heer Jezus. Onze kerkdienst begint dan om 10:00 en onze voorganger is dominee Mariepaard. U bent van alle uitgenodigd. Het keuzelied voor deze morgen is gezang 189, de verzen 1, 2, 3 en 4. Staat niet op het bord, maar gezang 189, de verzen 1, 2, 3 en 4. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Zullen de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 105.
Thank you.
Zullen we een moment nemen van stil gebed waarin een ieder deze dienst ook kan dragen bij onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk dat hij eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Amen. Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. In deze winderige Noordwijk. Het lijkt net alsof het hier toch aan zee iets meer waait als in het binnenland. Maar het is een dag die de Heer ons gegeven heeft. En we mogen samenkomen in zijn naam. En we mogen weten, want Gods woord zegt het heel duidelijk, waar twee of meer in zijn naam samenkomen, daar is onze Heer aanwezig. En de Heer wil bij ons zijn deze morgen. En dat is geweldig mooi, dat we samen met onze Heer een dienst mogen houden waarin we hem mogen loven en prijzen en danken voor alles wat hij geeft. Waarin we samen liederen mogen zingen ter opbouw van onszelf, maar ook ter opbouw van een ander. En waar we het woord mogen openen. Gods woord wat hij ons gegeven heeft. Hij inspireerde schrijvers om dit aan ons door te geven. Maar is dat geweldig mooi dat we een boek hebben die geschreven is door zoveel verschillende mensen. En die, de eerste is eeuwen geleden. Maar dat boek eigenlijk, als je hem leest, nog zo ontzettend actueel is. Sterker nog, er staan dingen in die nu staan te gebeuren. En dat is toch een prachtig mooi boek. En er is geen ander boek die daarmee te vergelijken is. Fijn dat u er allemaal bent en we willen beginnen met het zingen van gezang 263, Gij schone stad.
Thank you.
Ik begrijp dat hij niet bekend is, maar ik vond hem zo mooi. Ik vond de tekst zo mooi. Het paste zo mooi bij de verkondiging. Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart. En dat komt straks zo mooi terug in de verkondiging. Maar ik had gehoopt dat u hem wel kende. Ik ken hem zelf namelijk ook niet. En maar ik vond die woorden zo mooi. En ik was er ja, eigenlijk min of meer van uitgegaan.
Kunt
u
voorlezen
even? We kunnen wel even voorlezen. Ja. Het is wel heel mooi. Heel mooi. Jeruzalem, gij schone stad. Hoe staat gij, mijn bruid, in mijn behagen? Mijn ogen van tranen nat. Mijn harte, gij naar u jagen. Het is zo bijzonder. Dat zullen we straks ook zien als we lezen dan uit het Lucas-evangelie. De intocht van Jeruzalem. Hoe de Heere Jezus straks in... Ja, dat er staat dan. Hij weende als hij Jeruzalem ziet. En dat is zo'n bijzonder moment, vind ik zelf. En dat komt in dit lied heel mooi naar voren. We zingen volgende keer een bekend lied. Die ik zelf ook ken en die ik dan zeker weet dat u ook kent. Mijn excuses. We willen graag Exodus 20 lezen, versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde geslacht, van hen die mij haten, en die barmhartigheid doen aan duizenden van hem die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Een prachtig mooi woord. Het volgende lied kent u vast. Uit het Evangelisch liedboek 125. Geprezen zij de Heer.
Op zich naar.
We willen een gedeelte lezen uit het Lucas-evangelie. De intocht in Jeruzalem. En dan zou je waarschijnlijk denken van ja, dat kan ook eigenlijk niet anders, want het is Palmzondag. Maar je hebt de keus uit 4 evangeliën, alles 4 schrijven ze hierover. En ik heb gekozen voor het Lucas-evangelie. We lezen hoofdstuk 19, vers 28 tot en met 44. En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde, toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg genaamd Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond en zeide, ga naar het dorp hier tegenover, en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En dien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het zoals hij het hun gezegd had. Toen zij de veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, waarom maakt gij het veulen los? En ze zeiden, de Heere heeft het nodig. En ze brachten het tot Jezus en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij hun voortrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam aan het glooien van de Olijfberg, begon de hele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige farizeeërs uit de schade zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwijgen, zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide, och, of zij op deze dag verstond wat uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen wanneer uw vijand een bolwerk tegen u zullen opwerken en u omzingelen en u van alle zijden in de nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen en in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de ander laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Voordat we dat samen gaan overdenken, willen we nog een lied zingen uit het evangelische liedboek. Hij kwam bij ons. Lied 118. Ik hoop dat u deze kent. Het is een heel mooi lied. Hij kwam bij ons. 118.
Zo van God als mensen zoon.
Het is vandaag Palmpasen, de eerste dag van de Lijdensweek. Deze week, de Lijdensweek, is eigenlijk wel het meest belangrijke week van het kerkelijk jaar. Deze week staat vol met bijzondere gebeurtenissen die de redding van de mensheid totaal heeft veranderd. Het is een week voorafgaand aan het verlossingswerk van onze Heer. Ik weet niet hoe het hier in Noordwijk is, maar op sommige plaatsen gaan op deze dag kinderen met een palmstok, met een haantje erop en snoep en allerlei dingen eraan, door de straten heen te zingen. En dan brengen ze dus dat snoepwerk en dat fruit bij ouderen of in een bejaardentehuis of iets dergelijks. Ik weet niet of dat hier ook de gewoonte is. Nee? Bij ons in die omgeving, niet in alle dorpen, maar in sommige dorpen gebeurde dat. En dat, die optocht, dat symboliseert de intocht van onze Heer Jezus in Jeruzalem. Dat is het gedeelte wat we hebben gelezen. En ik zei al, we kunnen dat lezen in alle vier evangeliën. En ik heb eigenlijk bewust gekozen voor het Lucas-evangelie. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Dat is een reis die hij al heel lang eerder had gepland. Als je leest in Lucas hoofdstuk 9 vers 51, daar staat al dat hij zich geheel instelde op de reis naar die stad. Op verschillende plaatsen in het Lucas-evangelie komen we verwijzingen tegen dat Jezus het plan is om naar Jeruzalem te gaan. De aankondiging van zijn opneming in de hemel zal plaatsvinden in die stad. De voltooiing van zijn aardse werk. Zijn ogen waren gericht op Jeruzalem, wetend dat daar alles zou gebeuren. Het was ook de plaats waar een eind zou komen aan zijn leven. Iets wat hij heel goed wist. Jezus was vastbesloten om de stad van zijn dood binnen te gaan. Lucas geeft eigenlijk heel veel aandacht aan deze intocht. Hij geeft ook wat meer details als de andere evangelieschrijvers. Hij schrijft over de farizeeërs die het verschrikkelijk vonden dat die mensen daar zaten te juichen. En hij beschrijft ook Jezus' reactie als hij Jeruzalem voor zich ziet. En het verhaal begint met een bijzondere gebeurtenis. Jezus komt bij die twee dorpjes aan. En dat betekent dus dat Jeruzalem vlakbij is. En hij was bij de Olijfberg. En die twee dorpjes lagen aan de oostelijke helling van de Olijfberg. En als je dan die twee dorpjes gehad hebt, dan bereik je de top van de Olijfberg en dan daal je af zo naar Jeruzalem. Je zag eigenlijk als het ware die stad liggen. En in Betfage aangekomen stuurt Jezus twee discipelen erop uit om in het tegenoverliggende dorp een veulen op te halen. Nu is het altijd nog een discussie, wat is dat nou voor een veulen? Is het nou een paard of is het echt een ezel? Maar als je naar de grondtekst kijkt, naar de Griekse woord kijkt voor veulen, dan is dat polos. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament kom je datzelfde woord ook tegen. En dan wordt het gebruikt voor een ezelsveulen. En dat geeft ook gelijk de link naar Zacharia 9 vers 9 weer, waar een profetie staat geschreven. Daar staat: jubel luide, gij dochter van Zion. Juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelhengst. Een ezelinnenjong. Deze profetie van Zacharia was in het Jodendom eigenlijk al bekend als een messiaanse profetie. Het ging over de Messias. En Matthäus en Johannes, die herinneren hun lezers daar ook aan. Want dat is ooit opgeschreven en zie, het is gebeurd. En de discipelen, dat schrijft Johannes, begrepen het eerst niet. Maar toen onze Heer Jezus verheerlijkt was, toen dachten ze er weer aan en herinneren ze zich dat het eigenlijk al zo moest gebeuren zoals het opgeschreven stond. Ze begrepen dat dit opgeschreven was met het oog op Jezus, de Messias. En deze twee discipelen moeten naar het dorpje gaan. Maar dat is nog niet alles. Jezus zei er iets bij. Ga naar het dorp hier tegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En indien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden, de Heere heeft het nodig. En ze brachten het tot Jezus. De Heere heeft het nodig. Jezus presenteert zich hier op een vorstelijke wijze aan de stad van de tempel. Als een vorstelijk persoon die niet te voet gaat. Op een koninklijke manier vordert hij die veulen en het gebeurt precies zoals hij heeft gezegd. Het jonge rijdier wijst op een koninklijke vordering. Een vorst is niet een medegebruiker van het dier, maar is de eerste gebruiker, heeft het eerste gebruikersrecht. Trouwens, wist u dat als een koning op een ezel komt, dat hij dan met positieve bedoelingen komt? Als hij met een paard zou komen, dan is hij op oorlogspad uit. Dat geeft ook heel duidelijk de bedoelingen van onze Heer Jezus weer. En deze vorstelijke eerbetoon gaat ook verder. De discipelen die de ezel hebben opgehaald, die gaan hun heer, hun meester, vorstelijk begeleiden. Ze leggen hun klederen over het dier heen en helpen Jezus erop te zitten. En als een loper worden klederen en takken van de bomen, en Johannes zegt ook palmtakken, op de weg gelegd, zodat Jezus er overheen kan lopen. En daar ging Jezus zitten op dat jonge rijdier en hoorde de mensen God loven en prijzen, eerbrengen van de geweldige daden die zijn beloofde, de Messias, gedaan had voor hun ogen. Al lopende naar Jeruzalem, daar in dat dal, is het net alsof deze mensen tegen de stad willen zeggen: Jeruzalem, bereid je voor op de komst van je Messias. En ze gebruikten Psalm 118, geweldige psalm. Jeruzalem was een stad die leefde in de duisternis. De stad was belegerd door de Romeinen. En de leiders van de tempel waren corrupt. En niet altijd even rechtvaardig. Lucas schrijft dat er ook enige farizeeërs meeliepen. En die zeiden van: meester, bestraf uw discipelen. Ze stelden hen verantwoordelijk. Deze hemelse lof die Jezus toegeschreeuwd kreeg, toegezongen kreeg. Het was onaanvaardbaar. En Jezus was als leraar verantwoordelijk voor wat zijn leerlingen deden. Ze stelden hem aansprakelijk. Hij mag deze lof toch niet krijgen? Hij is toch niet Gods zoon, Gods gezalfde? Maar Jezus zegt dan heel duidelijk, ach, als deze mensen zouden zwijgen, dan zouden de stenen het nog uitschreeuwen van, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel, in vrede en ere, en ere in de hoogste hemelen. Want Jezus wist dat de tijd was gekomen van zijn heerlijkheid, zijn openbaring. Jezus wist dat het een moeilijke week eraan zat te komen. Wanneer hij werd bespot, nagewezen, vernederd en vooral niet begrepen. Want Jezus wist dat de vrede in de hemel er voor ons mensen alleen mogelijk was door hem. Door hem te aanvaarden in je hart, ja, kan er voor ons vrede op aarde komen. En heeft God, ja, welbehagen in de mensen, zoals de engelen al zongen bij Jezus zijn geboorte. En dan ziet Jezus de stad Jeruzalem voor zich. En dan staat er, en hij weende over haar. Dit moment vind ik hartverscheurend. Daar, neerdalend vanaf de Olijfberg, ziet hij Jeruzalem. En het breekt zijn hart. Het raakt hem diep. En hij huilt. Niet zozeer om de stad zelf, maar om de mensen. Hier is de grote koning, de vredevorst, die omziet naar zijn mensen. En heel veel verdriet heeft om diegene die verloren gaat. Die hem niet aannemen, die hem afwijzen. Wat ontzettend aangrijpend is dat. In de Bijbel staat dat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En hier zien we hoe ernstig dat woord is. Jezus laat heel duidelijk zien dat zijn hart het uitroept van verdriet. En hij schreeuwt als het ware naar de mensen in Jeruzalem. Als jullie nu vandaag eens zouden inzien wat voor jullie eigen ogen staat te gebeuren. Ik die in koninklijke heerlijkheid naar je toe komt. Zoals het voorzegt in Gods woord. Het staat beschreven. Ik wil jullie vrede geven. Als jullie nu eens echt gaan geloven in mij, de beloofde. En in het bloed der verzoening. Dat alleen maar vrede kan geven bij God. Maar het is net alsof jullie een deksel voor jullie ogen hebben. Jullie zien het niet. Of jullie willen het niet zien. Jullie verbijten je in trots. Jeruzalem heeft niet door hoe laat het eigenlijk is. Wie er eigenlijk voor die poort staat. En dat doet Jezus heel veel pijn. En hij raakt diep ontroerd. Jeruzalem is waar het die dagen ging gebeuren. En gelukkig staat in de Bijbel het heel uitgebreid beschreven. Jeruzalem is waar het grote offer gebracht wordt. Iets wat de mensen in Jeruzalem niet zullen begrijpen. Maar hoe zit het eigenlijk tegenwoordig? Ook nu lijkt het alsof de wereld is als toen. De wereld zoekt zijn vrede, zijn rust, zijn geluk in heel veel dingen. En de wereld zoekt het eigenlijk vooral bij zichzelf. Het wordt ons geleerd op onszelf te letten, voor onszelf op te komen. In alles wordt ons duidelijk gemaakt dat het draait om jezelf en niet in het zoeken bij anderen. Ja, en aan de andere kant zijn er eigenlijk nog nooit zoveel mensen geweest die hulp nodig hebben. De zielszorg is drukker dan ooit tevoren. En hoeveel mensen ontsporen eigenlijk wel niet en doen de raarste, verschrikkelijkste dingen. De kerkverlating lijkt niet meer te stoppen. Dorpen waar vroeger 4 kerken stonden. Ik was vorige week in mijn geboortedorp. En daar stonden eerder 4 grote kerken. En die waren elke zondag vol. En er staan nu nog 2 open. En ze zijn allebei blij dat ze nog een part-time voorganger kunnen betalen. En binnen de kerk is er niet veel anders dan toen in Jeruzalem. De raarste theorieën gaan te ronde. En voorgangers die zien hun vak als een bron van inkomsten. En niet als een roeping. Dat je het mag doen van God. En dan nog maar niet te spreken over de nare dingen die gebeuren binnen de kerk. Waar staat de kerk van tegenwoordig? Zouden wij net als de fariseeën roepen: Meester, bestraf uw discipelen. Of zouden we: Gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen roepen. Zal Jezus ook nu huilen als hij ons hier op aarde ziet? Jeruzalem was zo dicht bij zijn redding, maar zag het niet of wilde het niet zien. Deze wereld is zo dicht bij hun redding en ze zien het niet of ze willen het niet zien. Wat triest eigenlijk is dat. En wat ligt daar eigenlijk een geweldige taak voor ons als christenen? Volgelingen van de gezalfde. De Zoon van God, van Jezus Christus. Deze wereld schreeuwt om redding. Om zekerheid. Om liefde. En dat is waar wij ze op mogen wijzen. Wij mogen hun voorbeeld zijn. Het voorbeeld wat Jezus gaf toen hij was hier op aarde. Er zijn voor anderen die nood hebben in deze wereld. Het moet eigenlijk net zijn zoals de Engelsen dat noemen, the way of life. Ons levenshouding. Er zijn voor de ander. Een levend beeld van onze Heer Jezus. Voor Jeruzalem was het uur van de waarheid. Een vader zie Jezus als hun verlosser, als hun redder. Of zullen ze hem daar aan dat kruis nagelen? Nou, we weten allemaal dat het laatste gebeurde. Als we de kranten lezen, tv kijken, naar de sociale media's, op internet kijken, dan zien we dat er van alles aan de hand is. Dat er van alles gebeurt in deze wereld. En dat moet ons christenen extra motiveren om nog harder het evangelie van de redding te verkondigen. En dat is niet alleen bedoeld voor de dominee. Nee, dat is ons aller taak. Ieder op zijn eigen plek. De wereld loopt tot zijn eind. Profetieën die in het verre verleden door profeten van God zijn uitgesproken, die toen niemand kon begrijpen, zien we voor onze ogen uitkomen. Er gebeuren hele bijzondere dingen in deze wereld. En je ziet als je de Bijbel ernaast legt, dat het eigenlijk al heel lang geleden gewoon opgeschreven is. Als we kijken alleen al naar Israël. Ze hebben al vanaf 1948 een eigen staat, iets wat daarvoor niet denkbaar was. Dat Israël een eigen land zou krijgen. Gaan heel veel mensen, heel veel Joden weer terug naar Israël. En het is een land wat steeds meer op zichzelf gericht is. En ook moet, omdat de andere landen hun niet steunen. Maar het is er nog steeds. En daar zal ook niemand wat aan kunnen doen. Want God heeft het onder controle. En God wil ook dat niemand ook maar verloren gaat. Jezus weende toen hij Jeruzalem zag. Wenen ook wij als we zien hoeveel nood er is in deze wereld. Lieve broeders en zusters, begrijpen wij wel ten volste wat er gebeurt in die laatste week dat Jezus hier op aarde leefde? Waarom dit moest gebeuren. We staan nou voor de Lijdensweek. En als we deze week nou eens zouden gebruiken om eens, ja, om eens wat extra te gaan verdiepen in al die gebeurtenissen die beschreven staan in de Bijbel, die daar plaatsvonden, daar in Jeruzalem. Gewoon ons eens te verdiepen in, ja, wat is dat? En waarom moest dat gebeuren? En ik ben ervan overtuigd, als we dat echt vanuit ons hart doen, dan komen we tot de conclusie dat het precies zo is zoals het in het geweldig mooie bekende vers Johannes 3 vers 16 staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Als we werkelijk begrijpen hoe het zit, dan kijken we anders naar deze wereld. Dan zien we de nood. Dan willen we onze geloof uitdragen. Mensen meenemen naar de kerk. Als de kerken echt vanuit hun hart begrijpen wat er gebeurt daar in Jeruzalem, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Dan zullen er kerken gebouwd worden in plaats van afgebroken. Dan zal er een opleving komen in christelijk Nederland en wereldwijd. Maar we moeten daar wel wat voor doen. En daarom wil ik graag het gedeelte lezen wat na het gedeelte komt wat wij samen hebben gelezen. En dat is de verse 45 tot en met 48. En daar staat boven de tempelreiniging. En hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven. En hij zeide tot hen: er staat geschreven, en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en de schriftgeleerden, evenals de voornaamste van het volk, zochten gelegenheid hem om te brengen, maar ze vonden niets dat zij zouden kunnen doen. Maar al het volk hing aan zijn lippen. Jezus treedt hier op als eigenaar van de tempel. Het is zijn huis. En dit laat hij heel duidelijk weten door die kooplieden uit de tempel te drijven. Het is nu de tijd dat de Heer van de tempel zich laat zien aan het volk. Het is nu de tijd van de afrekening. Jezus ontmaskerde de leiders van de tempel. Zij hadden daar hun centrum. Hier vergaderden ze. Hier kwamen ze samen, die oudste, overpriesters en wetgeleerden. En zij lagen op de loer om Jezus te doden. Die tempel leek op een schuilplaats voor bandieten. Wachtende totdat een voorbijganger voorbij kwam om hem te overvallen en te doden. En in plaats om de tempel te gebruiken, voor te bidden, smeden ze daar plannen om de zoon van de schepper van hemel en aarde te doden. Opvallend is wel dat Jezus de tempel niet links laat liggen. Maar hij gaat juist naar die rovershol toe. Hij begeeft zich in de hol van de leeuw. En laat weten dat hij heel goed weet waar hij mee bezig is. De vredevorst komt bewust om te lijden en om te sterven. En de tempel? Dat is geen handelsmarkt. Dat is een huis van gebed. En daarmee geeft Jezus ook heel duidelijk aan hoe belangrijk gebed voor ons is. Voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de kerken. Gebed is zo ontzettend belangrijk en dat zien we ook heel duidelijk in de manier waar Jezus tijdens zijn leven, hoe die omging met gebed. Hoe vaak zonderde hij zich niet af om in stilte urenlang te bidden met zijn hemelse Vader. En willen wij kracht ontvangen om ons leven helemaal in teken van onze Heer te stellen, dan moeten ook wij ons afzonderen en biddend alles voorleggen bij onze Heer, bij onze Vader. En dat geldt ook voor de kerken. Samen op de knieën gaan, samen Gods hulp vragen bij alles wat u doet. En dan ja, dan zullen we veranderen. Dan zal ons hart veranderen. Dan zullen we de vrijmoedigheid krijgen om te gaan. Ik las deze week een prachtige uitspraak van Billy Graham. Hij zei: Is it not logical to believe that the only one who can recreate us is the one who created us in the first place? Is het niet logisch om te geloven dat diegene die ons kan veranderen, diegene is die ons heeft gemaakt op de eerste plaats? Ik had net even een gesprek voor de dienst over de activiteiten die u doet als gemeente. Mooi dat u zaterdagavond diensten belegt. U komt op de radio, heb ik begrepen. De dienst wordt uitgezonden via internet. En het is geweldig dat u als gemeente, ja, het geloof uitdraagt. En het is zo ontzettend belangrijk om dat te doen. Daarom, ja, hoop ik ook dat dit een bemoediging voor u is. En dat u mag weten dat u niet alleen staat, dat God bij u is. Dat God u wil steunen, wil sterken, wil bemoedigen en de vrijmoedigheid wil geven om zijn woord te verkondigen. Bid en ga. Want we hebben iets geweldigs te geven aan deze wereld die in zonde leeft. Amen. We willen uit het evangelisch liedboek zingen 316, maar ik heb volgens mij de verkeerde tekst erachter. Ja, 316, maar er staat, ik heb als tekst, maak mij een beeld van u, maar dat is niet deze, toch?
Ja,
dat is de refrein.
Oh ja. Prima, dan gaan we 316 zingen.
Ja,
klopt.
Oh, be my friend.
steeds u wil de mijne zijn, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u, zo vol van ontmoet liefde en trouw. Maak mij een beeld van u.
Zullen we een moment nemen van gebed. Vader in de hemel, dank u voor dit samen zijn. Dank u dat we samen u mogen loven en prijzen. En dank u voor uw woord, Vader, waarin we zo duidelijk beschreven zien wat er allemaal gebeurde in Jeruzalem. Die laatste week van onze Heere Jezus en leven hier op aarde. Wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal gebeuren. Gewoon omdat u ons lief heeft. En niet wil dat wij verloren gaan. Wat is het geweldig, Vader, dat we in u zo'n geweldige God hebben. En wat hebben we een geweldig woord van u ontvangen. De Bijbel. Vader, ik bid u dat we mogen lezen in de Bijbel. En dat dat woord ook levend voor ons mag worden. Dat we mogen begrijpen wat u bedoelt. Wat u ons zeggen wil. Dat we mogen begrijpen dat we in u een geweldige God hebben. Een geweldige hulp. Die ons wil bemoedigen. Die ons wil sterken. Die ons dat wil geven wat we nodig hebben. Ook in het getuigen geven aan anderen. Want wat zal het mooi zijn, Heer, als hier in Noordwijk en in de omgeving mensen tot u mogen komen. Mensen voor het eerst of opnieuw, omdat ze de kerk hebben verlaten, tot u mogen gaan. Weer u mogen sluiten in hun hart. De Heer Jezus weende toen hij Jeruzalem zag, wetende dat daar heel veel mensen en vooral leiders van de kerk aan de ene kant uitzagen naar de Messias en aan de andere kant de Messias gewoon niet herkenden. Omdat ze eigenlijk maar bezig waren met hunzelf. Om hunzelf te verrijken. Om er zelf beter van te worden. En de kerk, de gemeenschap, werd gebruikt voor hun eigen doel. En niet zoals het bedoeld was. Om u groot te maken. Om tot u te bidden. Om een voorbeeld te zijn voor anderen. Vader, ik wil deze gemeente aan u opdragen. Ze zijn met geweldig mooie dingen bezig, Heer. En wat is het mooi om te horen dat zo'n dienst op de zaterdagavond zo goed bezocht wordt, Heer. En dat uw woord daar klinkt, door muziek en door woord heen. Wilt u ze zegenen, Heer, om vooral door te gaan op deze pad. Door te gaan met het beleggen van diensten. Door te gaan om een getuigen te zijn hier in Noordwijk en omgeving. Zegen hen allen bij hun werk. En dat ook deze gemeente mag groeien, Heer. Dat mensen toegevoegd mogen worden aan de gemeente. Vader, we bidden u. Niet omdat we het allemaal zo goed doen. Of dat we het allemaal zo verdienen. Zeker niet. Wat dat betreft zijn wij niet zoveel anders. Maar we weten dat door het offer van onze Heer Jezus, ja, dat we genade mogen ontvangen van u. En daar willen we ook een beroep op doen. Wilt u ons genadig zijn? Deze gebeden, de gebed verhoren. En dat uw liefde groot gemaakt mag worden hier in deze omgeving. En waar dan ook in deze wereld. En dat mensen gered mogen worden van de duisternis. Zodat de Satan geen kans meer heeft om ze te beïnvloeden. Dat bidden we u uit genade. Uit Jezus' naam. Amen. Zullen we zingen 274a, de geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis. En dat konden we niet zingen als Jezus niet gestorven was aan dat kruis. Is dat geweldig mooi. We willen de gaven inzamelen. En als slotlied willen we zingen Hoe groot zijt gij? 374 uit het evangelische lied.
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie, van uw kracht. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij.
Dat u uw Bijbel neemt, en ik ben ervan overtuigd dat u in uw Bijbel leest, maar dat u die Lijdensweek nog eens doorneemt. Gewoon eens leest van wat staat er in de Bijbel over die hele belangrijke week voor ons christenen. Stel u onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus, en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heere Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Amen.
Amen.